Vriendschap. We hebben het regelmatig over relaties. En vriendschap is een bijzondere vorm om je naaste te kunnen liefhebben als jezelf. Dat is eentje die ik tegenkwam zo in de voorbereiding als een uitspraak, dus die heb ik niet zelf verzonnen. Maar we hebben een opdracht. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand, al uw kracht. En uw naaste als uzelf. En wie is dan die naaste? Nou, daar kun je van alles bij hebben, maar een vriend is wel een hele nabije naaste. Vriendschap, daar heb ik wel wat mee. Mijn leven lang, kan ik me herinneren, heb ik vrienden gehad. Natuurlijk van die wat losvaste vrienden. Je bent vriend voor een week en daarna niet meer. Dat kan ik wat minder. Ik hecht mij. Een vriend is voor mij een vriend voor altijd. En een hele bijzondere vriendschap is zo'n jaar of 25 geleden. Nou, ik weet niet, ontstaan. Dat heeft een wat langere aanloop gehad. Maar er is een heel specifiek moment geweest waarop Henry en ik elkaar hebben ontmoet en verteld hebben dat we vrienden gingen zijn. Dat was nadat wij samen op bezoek waren geweest bij mijn vader die in het ziekenhuis lag, waarvan we in het proces van afscheid nemen zaten. En we wandelden zo terug naar onze auto's, daar in Gouda, en raakten in gesprek over hoe trekken wij met elkaar op. En we staan er zo over te praten. En ik zeg, ja, maar wij zijn toch vrienden. En Henry vond dat wat lastig. Ja, knikt hij. We hebben het er eerst over gehad, ik mag het vertellen. Dat vond hij lastig. Hou ik een vriendschap goed? Was ongeveer zijn reactie. Want ik wil niet teleurstellen. En precies die uitspraak was voor mij alle reden om te denken, maar nou, laat ik niet los. Een heel specifiek moment waarop je merkt dat je hart zich verbindt aan, verknoopt aan het hart van een ander. En je dat vasthoudt. En daarna komt er veel. Want vrienden zijn niet ideaal. We doen af en toe dingen die niet zo handig zijn. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er om naartoe te vluchten, als het moeilijk is. Ze zijn er om plezier te hebben over soms hele domme dingen. Je kunt van alles met vrienden. Zelfs op vakantie gaan. En goed terugkomen. Ik wil jullie meenemen vanochtend naar Jonathan en David. Meestal zeggen wij David en Jonathan. In eerste instantie stond dat er ook als titel. Maar het is Jonathan en David. Let maar op in het verhaal. Even de afstandsbediening boven water halen. Zo. Zo doet hij het beter ook niet. Doe jij het maar. Ja. Een sleutelzin in het geheel is deze. Jonathan voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Ik had het net over dat moment tussen Henry en mij. Ik kan dat moment nog vertellen. En de Bijbel vertelt over dat moment tussen Jonathan en David. Een kern in het geheel. Een innige vriendschap. Nou doet hij het wel. Dit is het verhaal. Want het staat niet achter elkaar als één blok in de Bijbel. Het staat wat verspreid over de geschiedenis van Saul en David in Samuel. En er zit zelfs een stuk nog in 2 Samuel. Dus ben je nieuwsgierig naar hoe loopt dat verhaal, dan stuur me een mailtje, krijg je de PowerPoint terug, kun je zo de tekst langs lezen en het verhaal volgen. Ik heb het hier, het is een bladzij of 5,5 A4. Laat het verhaal zich lezen. En het verhaal ga ik proberen te vertellen. En het begint eigenlijk voordat de vriendschap gesloten wordt. Saul is koning geworden. Israël had geroepen om een koning. Saul is koning geworden. En was voortdurend met zijn volk in strijd met de Filistijnen. We moeten ons voorstellen, zo'n ruim 1000 jaar voordat de Heer geboren werd in Israël. Maar het is nog steeds datzelfde stukje op de aarde wat wij kennen. Daar waar nu ook gedoe is, strook van Gaza, omstreeks in dat gebied hadden de Filistijnen zich gevestigd. Dat was een belangrijk gebied, een doorvoergebied met grote handelswegen. Wie dat stukje had, kon belasting heffen van alles wat langskwam. Het was een goede plek om te zijn. En daarnaast was het land vruchtbaar. En de Filistijnen zaten daar en hielden de Israëlieten eronder. Er staat, als we beginnen bij het verhaal, een stukje voordat Jonathan en David elkaar ontmoeten. Dan staat er het verhaal van een uitstap die Jonathan gaat doen en zich betoont een krijgsheld. Maar in het begin daarvan staat een opmerking om over na te denken. De Filistijnen hadden zodanig greep op Israël dat er geen smid onder de Israëlieten was. En een smid heb je nodig voor je wapens. Geen smid, geen wapens. Er staat letterlijk, alleen Saul en Jonathan hadden een zwaard. Ze moesten naar de Filistijnen om hun tuinbouwgereedschap te laten scherpen en bij te laten werken. Want die Filistijnen wilden niet dat er zwaarden en speren ontstonden. Dus ja, je kunt wel oorlog voeren, maar dat moet je dan wel doen met het materiaal waarmee je anders de grond bewerkt. En die Filistijnen hielden wacht op een verhoogde gedeelte van het land, op een berg. En Jonathan zegt tegen zijn wapendrager, zullen wij eens kijken of God door ons heen wil werken. Want soms werkt hij door een leger en soms door enkele mensen. God is machtig. En hij gaat op pad en hij spreekt met zijn wapendrager af, als die Filistijnen daarbovenop zeggen, kom maar hier. Laten we dan geloven dat de Heer ze in onze hand neemt. En ze laten zich zien. En ja hoor, die Filistijnen roepen ze omhoog. En op handen en voeten trekt Jonathan omhoog. En al klimmend slaat die 20 man neer. Zijn wapendrager achter hem maakt de klus af. Ontstaat een hoop rumoer bij de Filistijnen. Dat hoort Saul, die een stuk verderop met 600 man ligt. Die komt op een gegeven moment er ook bij. En er ontstaat een flinke strijd waar de Filistijnen verslagen worden. Jonathan was een krijgsheld. En de zoon van de koning, de kroonprins. Die Jonathan. Die is bij zijn vader een tijdje later. En dat is kort na het verhaal waar vorige week over gesproken is. David heeft net Goliath verslagen. En David was een jonge man. Rossig van haar. Ik stel me ze voor, puberleeftijd, tienerleeftijd. Lichaam begint wat te groeien, maar helemaal ben er nog niet. Maar vol van vertrouwen en geloof heeft hij die reus verslagen. Eigenlijk ook een held, maar ook een held die vertrouwt op God. En hij heeft het hoofd van Goliath nog in zijn hand als hij zich meldt bij Saul en daar is Jonathan. En dan vertelt de Bijbel ons, ik zal het stukje lezen. Ander hulpmiddel. Oh, dat is leuk met die. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Een innige vriendschap op dat moment. En de stap, ik zei al, ik zal erbij terugkomen, de stap kwam bij Jonathan vandaan. Zo staat het er. En wat deed hij? Hij gaf David zijn mantel. Mantel was het overkleed en het zat er niet net als wij een kast vol van die dingen. Dat was het overkleed wat je droeg. En als je van een bijzondere stand was, was het een bijzonder kleed. En dat was het kleed van een kroonprins. Dus op dat moment al pakt Jonathan zijn kleed, geeft dat David. Hij gaf ook dat zwaard. Zwaard was zeldzaam, vertelde ik net. Hij geeft hem zijn boog en zijn pijlen. Geeft hem zijn uitrusting. Hij deelt. Een vriend. En geeft weg. Vanaf dat moment gaat de geschiedenis van David lopen. David wordt een krijgsheld. Een legeraanvoerder die grote successen behaalt. En Saul, in het begin vindt hij het mooi, vindt hij het fijn. Maar als er een lied gezongen wordt over de duizenden die hij heeft verslagen en de tienduizenden van David, gebeurt er wat in zijn hart. Hij wordt jaloers, hij wordt boos. En hij gaat de dood van David zoeken. En er is een moment dat hij die wens deelt met zijn legeraanvoerders waar Jonathan bij is en Jonathan waarschuwt David. Blijf even weg, want het zit niet goed bij pa. En hij gaat met zijn vader praten en weet op dat moment Saul toch te overtuigen dat het niet goed is wat hij doet. Er ontstaat toch weer rust en David mag weer terugkomen. Maar dan duurt het een tijdje. En dat neemt toch weer toe. Saul wordt toch weer boos. En hij heeft zeker te weten de vriendschap tussen Jonathan en David gezien. Dus op een gegeven moment trekt Saul erop uit om David te pakken te krijgen. En David is bij de profeet in Rama. En Saul landt ook onder de profeten. Lees de Bijbel maar eens na wat er staat. Dat is ook wel een bijzonder moment. Maar dat geeft David de gelegenheid, want die kan er tussenuit knijpen. En waar ga je dan naartoe als je in het nauw komt? Naar je vriend. Ik ken dat. Heb ik ook gedaan. Hij gaat naar Jonathan. En zegt dat tegen Jonathan. Je vader die zoekt mij te doden. Jonathan, hij deelt altijd alles met me. Ik ga wel met hem praten. Nou, ze spreken het volgende af. Er is een nieuwe maansfeest. Kennelijk gaan ze dan met elkaar eten een paar dagen. En David hoorde daarbij te zijn. David zegt tegen Jonathan, weet je wat? Zeg jij nou tegen je vader dat ik jouw toestemming heb gevraagd om dat feest te vieren bij mij thuis, bij mijn broer, want die heeft me uitgenodigd. En kijk dan maar hoe die reageert. Als hij daar rustig in is, dan zal er wel meevallen. Dan vertrouw ik het wel, maar als hij boos wordt, dan is goed, zegt Jonathan. Verstop jij je maar in het veld, ik ga dat doen. En laten we afspreken, ik kom terug, als ik weet hoe het zit, neem ik mijn pijl en boog mee, dan doe ik een schietoefening en ik laat mijn knecht mijn pijlen zoeken. En als het goed is, dan zeg ik, nee joh, je loopt te ver, kom dichterbij. En als het fout is, nee, je zoekt niet ver genoeg, je moet verder weg. Zo gebeurt het ook. En Jonathan bekoopt het bijna met zijn leven. De eerste avond gaat het goed, Saul zegt niks, merkt niks. Maar de tweede avond stelt hij toch de vraag. En Jonathan zegt, ja, ik heb hem toestemming gegeven om het feest te vieren bij zijn broer. Saul wordt woedend, noemt zijn zoon een hoerenjong en gooit een speer naar hem, die Jonathan net weet te ontwijken. Je vader, zo boos. En Jonathan het veld in, neemt de knecht mee, schiet pijlen, knecht zoekt. Jonathan roept, nee, verder weg. Laat de knecht met pijlen en boog teruglopen, gaat naar David. En ze nemen afscheid, de vrienden. En vriendschap stopt niet bij een afscheid. Vriendschap is. En David vlucht. Verzamelt mannen om zich heen. Enfin, dat hele vluchtverhaal zullen wij kennen. En er is nog een moment dat Jonathan hem toch weer opzoekt. En dat ze het vriendschapsverbond, letterlijk staat dat zo, het vriendschapsverbond, hernieuwen. En dat Jonathan tegen David zegt, als het fout gaat, zorg dan in ieder geval goed voor mijn nakomelingen. Maar hij zegt nog iets anders. Hij kijkt naar de toekomst en vanuitgaande dat hij blijft leven, hij zegt, want jij wordt koning, dat heeft de Heer gewild en ik word jouw tweede man. Vriendschap. Vriendschap kijkt niet naar eigen positie. Saul en Jonathan sterven in de strijd met de Filistijnen. En dan gaat iemand die daarbij was op pad en die komt de boodschap brengen bij David. En David zingt een klaaglied over Saul en Jonathan en zegt tegen zijn mannen, dat klaaglied moeten jullie allemaal kennen, dat moeten jullie allemaal zingen. En ook daarna is David trouw aan de vriendschap die hij heeft met Jonathan. Jonathan leeft niet meer, David is later koning. En die zoekt toch naar nakomelingen van, vindt er ook een, Mefiboset. Mefiboset was kreupel aan zijn voeten. Op het moment dat het bericht kwam van het overlijden van zijn vader, ging de vrouw die voor hem zorgde, poogde te vluchten met hem, struikelde, knulletje valt, raakt gewond aan twee voeten. Mefiboset. En David zorgt getrouw voor hem. En zelfs nog een stuk later gaat David op zoek naar de beenderen van Saul en Jonathan en begraaft ze in het graf van hun vader. Het verhaal van twee mannen met een hechte vriendschap in niet de makkelijkste omstandigheden. Ik wil u even meenemen in dat klaaglied. En ik lees hem voor jullie helemaal. Hij staat daar niet helemaal, maar ik lees hem helemaal. Klaaglied over Saul en Jonathan. 2 Samuel 1, vers 17 tot en met 27. O sieraad van Israël, op uw hoogte ligt hij gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen? Maak het niet bekend in Gat. Breng de boodschap niet op de straten van Askelon. Anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich. Anders springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde. Bergen van Gilboa. Laat geen dauw of regen meer op u zijn, op de hooggelegen velden. Want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, niet meer gezalfd met olie. Zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden, week de boog van Jonathan niet terug. Ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, ween over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde, die u sieraad van goud deed dragen op uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogte. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Jij was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van de vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen? De strijdwapens verloren. Het is een diepe kreet uit het hart van David. Voor Saul en Jonathan, helden van het volk Israël. Maar zeker voor Jonathan, zijn vriend. Als je dan kijkt naar het verhaal, dan zijn er toch een paar zaken uit te halen die denk ik van belang zijn voor ons om te overwegen. Want ja, verhaal is mooi, maar wat betekent dat dan? Wat doet dat dan? Die beetje te lezen er onderaan moeilijk, hè? Nou, rechts staat, ware vriendschap is een reis zonder eind. Dat vind ik een hele mooie. Ik ervaar het ook zo. Het begint en dat stopt niet. En als we dit verhaal lezen, het stopt ook niet als een van de twee vrienden overlijdt. Want zelfs dan draag je je vriend in je hart. Dat ken ik nog niet. Ik weet wel dat het zo is met mijn vader. Links staat, een goede vriend reikt je de hand en raakt je hart. Ook die vind ik mooi. Dat komt heel dichtbij. De hand is een verbintenis, maar het hart, als dat klikt op elkaar. Hechte vriendschap. Dat begint met een ontmoeting. Een klik. Een moment waarop je weet, ja, deze man, deze vrouw. Dat, daar kan ik mee optrekken. Daar voel ik een zielsverbond mee. Hartsvriendschap. De Bijbel vertelt daar over verbonden zielen. Jonathan geeft David zijn mantel, zijn zwaard enzovoort. De kroonprins stapt uit naar een herdersjongen. Vriendschap gaat uit boven bloedverwantschap. Ik heb ooit een domme opmerking gemaakt. Had ook te maken met mijn vriendschap met Henry. Wij stonden ergens te praten. Mijn broer, Jos, stond er vlakbij. Die wilde mijn aandacht. En die zei op een gegeven moment, ja, maar jij bent mijn broer. En toen was mijn voor hem niet zo aardige opmerking. Ja, dat klopt. Maar voor hem heb ik gekozen. En jij bent me overkomen. Ik bedoelde dat niet vervelend. Het kwam er gewoon niet handig uit. Maar denk om, zo speelt hij wel. Broers kies je niet, die heb je. Zusters kies je niet, je hebt ze. En ze zijn deel van jouw leven. Maar vrienden maak je een keus. En deze vriendschap ging tussen een kroonprins en de concurrent van zijn vader. Dat is een hele bijzondere positie. Vriendschap biedt opvang, raad en bescherming bij gevaar en onheil. Een kroonprins die pleit voor het leven van David. Een kroonprins die David beschermt tegen de woede en de moordzucht van de koning. En David zoekt bij Jonathan hulp en bescherming als hij achterna gezeten wordt door Saul. Vriendschap laat eigen positie en belang los en zoekt en erkent het belang van de ander. Jonathan erkende dat David de toekomstige koning was. En ze bleven vrienden. Hij stapte niet in concurrentie. Hij plaatste zichzelf als de tweede man. Hij wilde nog bijdragen ook. Vriendschap strekt zich uit over de grens van de dood. Jonathan vraagt aan David, zorg jij voor mijn nakomelingen, mocht het met mij niet goed aflopen. En David doet dat getrouw met Mephibozet. Vriendschap blijft onverbroken ondanks verdriet door scheiding of verlies. Het is Jonathan die David de eerste keer waarschuwt voor de plannen van Saul. En het brengt afstand. Het is later Jonathan die David opzoekt voor zijn bescherming en voor raad. En daarna gaat David vluchten naar het signaal van Jonathan. Maar de vriendschap blijft. Jonathan zoekt hem nog eens op en ze verbinden zich nog eens een keer stevig met elkaar. En daarna hebben ze elkaar niet meer levend gezien. En David zingt een klaaglied. Als we dat klaaglied pakken, zit daar een zinnetje in waar nog wel eens een wat alternatieve betekenis aangegeven wordt. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Ik heb de twee woorden even uit elkaar getrokken, uit de grondtekst beetgepakt, om daar wat gevoel bij te krijgen. Het gaat om een wonderbaarlijke relatie tussen die twee. En wat ik heel jammer vind, is dat in dit verband door sommigen daar een seksuele relatie aan verbonden wordt. Daar geeft de tekst en de omgeving helemaal geen aanleiding toe, dan wil het erin lezen. En het is jammer als vriendschap altijd aan het seksuele verbonden gaat worden. En dat zie ik om me heen toch steeds meer gebeuren. Zonde. Moet je niet doen. Vriendschap is vriendschap. En er is een hele bijzondere vriendschap waar ook andere dingen spelen. Maar het gaat hier over een hartsvriendschap tussen twee mannen. Het kan ook een hartsvriendschap tussen twee vrouwen zijn. Trek met elkaar op. Wees goed voor elkaar. Bescherm elkaar. Draag elkaar. Zorg voor elkaar. Wat doet vriendschap? Vriendschap slaat een brug. Over een kloof. Over ongelijkheid in achtergrond. Ongelijkheid in maatschappelijke positie. Ongelijkheid in geloof, religie. Ongelijkheid in een verlies van tijd. Of altijd. En ook daar heb ik zelf een bijzondere ervaring. Ik kom uit Den Helder vandaan. Heb daar mijn bijna eerste 17 levensjaren doorgebracht. Ging daar naar school. En op school had ik een schoolvriend. Een bijzondere jongen. Ecumenische school. Hij van katholieke komaf. En wij waren in die tijd wel al van het volle evangelie, geloof ik. Van de blije protestante kant. En katholieken zijn altijd wel blij. En wij konden het uitstekend vinden met elkaar. We waren alle twee een beetje klein van stuk. Alle twee echt oprecht gelovig. Terwijl de rest, wij vielen ook wat op in die klas. En zeker in de godsdienstlessen. Want wij gingen nog wel eens in gesprek met de godsdienstlerares. En hadden het niet altijd makkelijk. Maar we hadden elkaar. Hij was zoon van een wethouder. En dat was niet makkelijk voor hem. Hij mocht nooit doen wat gewone jongens wel doen. De prut in en met de prut tot over je oren heen thuiskomen. Stel je voor dat iemand dat zag en een foto maakte, dat was slecht voor zijn vader. Dus die voelde vrijheid als hij bij ons was. Dan kreeg hij oude kleren van mij aan, dan gingen wij met z'n tweeën de prut in. Na afloop kon hij onder de douche eigen spulletjes weer aan. En dan ging hij. Maar wij gingen verhuizen naar deze kant van het land. En wij raakten als vrienden elkaar kwijt. En jarenlang heb ik echt niet meer aan Gerard gedacht. Tot een jaar of 2,5 geleden, dat ineens weer opborrelde bij mij. Hoe zou het met Gerard zijn? En hoe moeilijk is het tegenwoordig om iemand te vinden? Niet toch? Je pakt internet, je tikt een naam in en meestal vind je wat. Maar alles wat ik vond, niet die Gerard van den Bos. Ik weet inmiddels waarom, maar daar snapte ik niks van. Ik kon nog wel een van zijn sussies vinden. Had nog zo'n half idee. Dan ga ik die maar benaderen. Heb dat wat laten rusten. En ineens krijg ik een sms bericht van een schoonzus van me. Ken jij ene Gerard van den Bos? Zij coördineert vrijwilligerswerk in Gouda. En Gerard had zich daar gemeld. Die bleek dus al 30 jaar in Gouda te wonen. Dichtbij, je komt elkaar niet tegen. Nee, ja. Die zocht toch iemand om mee te praten. Was wat alleen. Ik zeg, nou geef dat 06 nummer. Maar ja, dat zal ik even checken of dat wel mag. Ja, dat mocht. Dus ik hem bellen. En inmiddels zo'n anderhalf jaar trekken wij weer met elkaar op. Eens in de 14 dagen ben ik bij hem. Katholiek, zei ik. Hè? Stevig katholiek, kan ik jullie vertellen. Hij loopt met zo'n wit boordje. Hij is katholiek geestelijke. Van de arme tak overigens. En is niet pastoor, maar is monnik. Nou ja, abt zelfs. Hij heeft een kloosterorde met 1 mensen. Letterlijk. Ook dat speelt allemaal. Hij kent al die katholieke priesters, bisschoppen enzovoort. Met een groot deel van die lui heeft hij mee op het seminarie gezeten. Dus hij zit echt in die wereld. Wij spreken elkaar de eerste avond of de tijd niet ertussen heeft bestaan. Alsof wij de dag ervoor nog met elkaar opgetrokken waren. Vriendschap. De klik op hartsniveau was er nog steeds. Die was niet weggetrokken in die 40, 45 jaar. Kloof, brug, vriendschap slaat een brug. Er zijn ook nog wat andere teksten die je beter kunt pakken. Een hele rij, ik heb ze niet allemaal op rij gezet, maar dit is er één die ook echt iets heeft betekend in mijn leven. Oprecht gemeend zijn wonden geslagen door een vriend. Als je de tekst iets breder pakt. Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde. Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Dat is een moeilijke. Als je een vriend hebt en je ziet hem iets doen wat niet goed is, durf je dan de stap te nemen om dat aan te spreken? En doe je dat met liefde? En is de vriendschap zodanig dat de vriend het ontvangt, het pakt en verandert, herstelt? Wat ik triest vind is dat ik zo ook vriendschap ben kwijtgeraakt. En misschien heb ik het wel vreselijk onhandig gedaan, maar ik heb oprecht gemeend signalen te moeten geven over verkeerd te nemen besluiten. En dan heb je een vriendschap op afstand. En die vriendschap draag ik nog steeds in mijn hart. Dat is moeilijk. Maar vriendschap hoort dit eigenlijk wel bij. Als je iemand echt lief hebt en je ziet hem richting afgrond wandelen, dan ga je toch niet je mond dicht houden? Dan ga je toch uitleggen dat als je zo doorgaat, je op een gegeven moment eroverheen gaat en naar beneden klettert. En dat doet zeer of erger. Zelfs als dat ten koste van het samen optrekken gaat, ben ik geneigd om die waarschuwing te willen geven. Want mijn hart gaat uit naar mijn vriend. Ik wil niet dat hij de greppel ingaat, de kloof invalt, blauwe plekken oploopt. Mag je zo dichtbij komen? En ik geloof dat echte vriendschap dat moet willen en zoeken. Ik geloof ook dat wij mensen zijn en af en toe het zo onhandig doen dat we ook iets verstoren. Er zijn zo ook nog wat andere teksten die je beter kunt pakken. Wie zich bekommert om een vriend in nood, toont zijn eerbied voor de ontzagwekkende. Dat zegt Job. Vind ik ook een mooie uitspraak. Als je bekommert om een vriend, toon je eerbied voor de ontzagwekkende. Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe. Wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden, zegt Spreuken. Henry was ook een vriend van mijn vader. Daarom die volgende tekst, die spreekt mij ook aan, om die reden. De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap. Houd een vriend in ere, ook die van je vader. Ga niet naar je broer als je problemen hebt, een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg. En Prediker, wij kennen de tekst allemaal, hij wordt vaak verbonden aan een moment van huwelijk. Dat drievoudig snoer zit daar vlak achteraan. Maar twee vrienden, als je samen bent en er valt er één, dan is er altijd een ander die je optilt. Als je het koud hebt, kun je warmen aan elkaar. Als je het moeilijk hebt, kun je troost vinden bij elkaar. Vriendschap. En niet alleen in de Bijbel. Ik zei al, ik heb te maken gehad met een vriendschap die verbroken raakte, omdat ik mijn best had gedaan om een waarschuwing voor niet handig optreden mee te geven. En in die tijd ben ik enorm aan het puzzelen geweest met, maar hoe zit dat dan met vriendschap? Hoe kan ik een ander uitleggen hoe ik naar vriendschap kijk? En daar heb ik onder andere een gedichtje van Toon Hermans bij gebruikt. Nou, ik zal hem voorlezen. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en vecht. Pas als die iemand met je lacht en grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Dat speelde in die tijd. Bidden en vechten, lachen en grienen, alles kunnen delen. Ook wat ouder, Hieronymus van Alphen. Kennen jullie die? Jantje zag eens. Die. De ware vriendschap. Een vriend die mij mijn feilen toont, gestreng bestraft en nooit verschoond, heeft op mijn hart een groot vermogen. Maar het lagemoed dat altoos vlijt, verdenk ik van baatzuchtigheid. Ik kan zijn bijzijn niet gedogen. Die zelden prijst, spreekt vriendentaal. Die altoos vlijt, liegt menigmaal. Ook een om eens mee te nemen en erover na te denken. Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat. En dan wachten op je antwoord. Kennen jullie die? Hoe gaat het met je? En je geeft antwoord en ze zijn al ergens anders. Nou, een vriend wil het echt weten. En een die mij ook zeer aanspreekt. Moet je altijd praten? Moet er altijd geluid zijn? Moet er altijd reuring zijn? Nee. Als je zonder spanningen samen kunt zwijgen, is ware vriendschap geboren. Als je samen kunt zitten, een uur stil. En je voelt het geluk. Je voelt de vrede. Weet, dan heb je vriendschap. Het zijn geweldige beelden die allemaal wel stroken ook op die spiegel van het verhaal dat ik jullie verteld heb. En welke betekenis geef ik dan mee? Dit verhaal, ik raad jullie aan, lees het nog eens. Lees het zo af en toe eens. Lees het als je te maken hebt met vriendschap. Als je vriendschap hebt, kijk eens naar die spiegel wat vriendschap betekent. Of als je denkt, hey, dat is misschien iemand waar vriendschap mee gesloten kan worden, gaat ontstaan. Het geeft een mooie spiegel. Maar realiseer je wel wat. Kan nog steeds vriendschap, vandaag aan de dag. Maar het vraagt het aangaan van dat verbond. Je moet die stap wel zetten en je toewijden. Het vraagt iets wat in de huidige maatschappij steeds minder aan de orde is. Daar wordt gesproken over zelfgerichtheid, zelfontplooiing, individualisme. Dan gaat het om mij. Wat haal ik uit een vriendschap? Daar gaat geen vriendschap mee overeind komen. Vriendschap, in vriendschap geef je. Onbaatzuchtig. Niet zelfgericht, maar op die ander. Loyaal. Trouw stapt. Maar met je verwonding teruggaan en zeggen wat er gebeurt. Want dan komt het weer goed. Het kost iets van jezelf. Want je richt je op de ander. En dat is dwars tegen de huidige maatschappelijke stroming in. Realiseer je dat. Maar het brengt liefdevolle raad. Een plek waar je terecht kunt als je in benauwdheid komt. Waar je naartoe kunt vluchten. Als de druk op je afkomt, met wie je kan praten van hart tot hart, waar je af en toe ook die domme opmerking kwijt kunt, of kunt lachen over de meest domme dingen, die een ander niet eens wil uitleggen. En vriendschap is echt niet hetzelfde als Facebook friends. Zoveel kan niemand eraan. Echte vriendschap is pure rijkdom. En dan, dan wil ik het hebben over een vriend die wij allemaal hebben, kunnen hebben als vriend. Ruben, waar zit je? Kom jij vast? Johannes 15 vers 9 praat erover en we kennen hem allemaal. We weten ervan. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Het was zijn boodschap aan de discipelen. Maar ik denk dat het ook een boodschap is aan ons. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. En toen ik daarmee bezig was, moest ik terugdenken aan Long Time Ago. Een lied dat in mijn jonge jaren veel gezongen werd. En dat gaat over die vriend. En mijn hoop is dat degenen die dat lied ook kennen, met mij mee willen zingen.